Hoofdstuk 1. Vruchtpoetsen en slechte voeding. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzeeld en verlaten land. Jeremia 17, vers 5 en 6. Een pittige Bijbeltekst. Uiteindelijk willen wij een florerend, bloeiend leven vol vrucht, maar ervaren wij ons leven soms toch als die dorre vlakte, een steenwoestijn of een verzeeld en verlaten land. Gelukkig hebben wij meestal niet zo'n heftige ervaring dat het echt heel erg dor en droog is, hoewel sommigen dat zeker kennen. Wel hebben wij allemaal een bewustzijn dat wij wat meer vrucht willen dragen. Dat gevoel dat er wel meer bloei mogelijk is. Veel vrucht willen dragen is ook een Bijbelse gedachte. De Bijbel spreekt regelmatig over het dragen van vrucht en het belang ervan. Aan de vrucht herkent men de boom, is de uitdrukking naar aanleiding van de woorden van Jezus. En Paulus legt ons alles uit over de vruchten van de Heilige Geest. Daarom is het logisch dat wij naar de vruchten van ons leven kijken. Het is ook goed om onszelf af te vragen of ons leven vrucht draagt en daarover te reflecteren. Dat betekent dat we onszelf regelmatig afvragen of de keuzes die wij maken en de dingen die wij doen de vruchten van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing dragen. Helaas komen wij er vaak achter dat dit niet het geval is. Ook als christen zien wij bij onszelf dat wij niet altijd vruchten dragen. En de vruchten die wij dragen, hebben soms lelijke plekjes of zijn rot, ziek of dof. Wij blijven ook feilbare mensen die blijven falen. Jezus is ons voorbeeld van perfectie en volledige zonderloosheid, maar wij evenaren dat in dit leven nog niet. Toch willen wij graag vrucht dragen en wij gaan op zoek naar manieren om mooie, gezonde vruchten te krijgen. Heel veel mensen, heb ik in mijn coachpraktijk gezien, gaan dan, net zoals ik eerst heb gedaan, aan de slag met het poetsen van de vruchten aan hun boom of het verzorgen van de blaadjes van de kruin. Ik geef daarom eerst een voorbeeld van hoe dat oppoetsen van vruchten eruit kan zien. Regelmatig geef ik voorbeelden en een aantal fictieve cliënten komen daarbij met enige regelmaat terug. Je gaat hen leren kennen. Ellen wilde het nog één keer proberen. Na jaren van therapie was ze er eigenlijk wel een beetje klaar mee, maar ze wilde het toch nog een laatste kans geven. En zo kwam ze bij mij in de praktijk terecht. Ze had tijdens de jaren van therapie gewerkt aan het overwinnen van haar onzekerheid en een van de eerste verzuchtingen in het intakegesprek was: ik denk dat ik niet meer te redden ben. Ik kan gewoon niet zelfverzekerd worden. Toch gaf het haar zoveel problemen op haar werk dat ze het nog één keertje wilde proberen. Terwijl ik luisterde naar het verhaal van Ellen, viel het mij op hoe ze af en toe wel het idee had gehad dat ze zelfverzekerd was geworden. Zo vertelde ze dat ze bij haar eerste werkgever eerst geen enkele vraag durfde te stellen, uit angst dat ze dom werd gevonden. Ze was in therapie geweest en daar hadden ze samen geoefend met het stellen van vragen. Ook hadden ze geoefend hoe ze haar werkgever kon meenemen in haar bezorgdheid dom te zijn. Een tijd lang ging het goed, maar na een aantal maanden kreeg ze een nieuwe leidinggevende en ze durfde de mailtjes van deze leidinggevende niet te openen met angst dat erin stond dat ze iets verkeerd had gedaan. Ze voelde haar onzekerheid weer groeien. Gelukkig was ze bezig met haar derde traject bij een psycholoog en daar besprak ze dit. Ze leerde tijdens haar therapie om haar angsten te overwinnen en de mailtjes te openen en daarover ook het gesprek aan te gaan met haar leidinggevende. Weer ging het tijden goed. Ze voelde zich af en toe nog wel onzeker, maar ze was er ook regelmatig helemaal niet mee bezig. Dan kon ze rustig haar werk doen. Helen veranderde van baan en kwam in een heel nieuw team terecht. En ze voelde zich eenzaam in het team. Ze trok zich terug en deed gewoon haar eigen werkzaamheden zonder zich met haar collega's te bemoeien. Ze kreeg veel complimenten over haar prestaties, maar zelf bleef ze het gevoel houden dat ze eigenlijk nog geen grip had op haar werkzaamheden. Ze vroeg zich af of het werk eigenlijk niet te hoog gegrepen was voor haar. En weer liep ze vast. Deze keer kwam ze bij mij in de praktijk. Haar conclusie was dat ze enerzijds dus niet te redden is, en ze anderzijds ook steeds kritische leidinggevenden en collega's had getroffen in haar leven. Ze legde het probleem dus op dit moment nog deels buiten zichzelf. Ik stelde eerst enkele vragen over haar huidige collega's en wat maakte dat zij zich terugtrok. Ik vroeg vervolgens wat haar gevoel geen grip te hebben daarmee te maken had. En zo ontdekte Ellen dat ze bang was om door de mand te vallen bij haar collega's als iemand die heel erg dom is. Haar verwachting dat ze altijd maar moest presteren maakte haar elke keer weer bezorgd dat ze ontmaskerd kon worden als grote domoor. Ze had steeds in therapie wel haar kruin en vruchten opgepoetst, ofwel aan haar gedrag en het effect ervan gewerkt, waardoor ze leerde om iets in gesprek te brengen, dingen na te vragen en mailtjes te openen. Maar de kern van haar probleem, onderliggende angsten, waren niet opgelost. En daardoor viel ze steeds opnieuw in haar patroon van onzekerheid terug. Wel steeds net een beetje anders. Het was mogelijk om het verband tussen de gebeurtenissen zomaar te missen. Maar door de gebeurtenissen zo op een rij te zetten in een intakegesprek, werd al snel duidelijk dat ze steeds weer terugviel in een oude onzekerheid. Het probleem was niet bij de echte wortels aangepakt. Ze werd nog gevoed door oude overtuigingen, een oude identiteit, oude kernwaarden, waardoor ze steeds als de situatie nieuw werd, opnieuw onzeker werd. Poetsen is niet de oplossing. Regelmatig komen er cliënten naar mij toe voor therapie en coaching om te leren hoe zij hun gedrag kunnen veranderen. Ze willen van hun lelijke, verdorde bladeren af en hun zieke, lelijke vruchten weer gezond poetsen. Ofwel, ze willen graag hun belemmerende patronen doorbreken en uit hun valkuilen blijven. Door zich daarop te focussen, hopen ze, net als ik deed, hun gedrag, hun bladeren en hun kruin op te poetsen en daardoor meer vruchten in hun leven te zien. Sommigen lopen van psycholoog naar psycholoog of van coach naar coach. Elke keer helpt het wel een beetje, maar ze vallen ook weer terug in oude patronen. Ze lijken het door hun gewenste leven maar niet te bereiken. Hun ideaalbeeld lijkt niet te bestaan. Daardoor blijven ze hangen in een drang om beter te presteren en ze zoeken naar hoe zij goed genoeg zijn. Het oppoetsen van vruchten helpt ook wel even. Je vruchten glimmen een tijdje, je leven verloopt weer even zoals je wenst. Je hebt het idee dat je hebt overwonnen wat je lastig en moeilijk vond. Maar even later blijkt toch dat de ui van je leven meer lagen heeft en je jezelf nog een laagje dieper mag afpellen. Al snel worden de vruchten in je leven weer dof. Je leven zelf is niet werkelijk anders geworden. Je negatieve eigenschappen en valkuilen beheersen eigenlijk nog steeds je leven. Joris voelde zich rusteloos en onvervuld toen hij in therapie kwam. Direct bij het intakegesprek vroeg ik hem hoeveel tijd van zijn dag hij op schermen zat. Direct leefde Joris op en hij vertelde over zijn hobby gamen. Hij genoot ervan uren op een dag achter zijn computer te zitten en zijn spel te spelen. Hij had contact met heel veel mensen over de hele wereld via dit spel. Uit het gesprek bleek ook dat de momenten dat hij niet achter de computer zat, hij regelmatig op zijn telefoon keek naar het nieuws, sociale media en zijn mailbox. Hij ervoer het als een ontspanning gedurende zijn drukke bestaan. Als hij stress voelde, keek hij even op zijn telefoon en voelde hij zich weer rustiger. Door zijn drukke werk had hij helaas weinig tijd voor bijbelstudie en stille tijd, ook al wilde hij dat wel graag wat meer doen. Joris kon niet omgaan met ongemak in zijn leven. Een tijdje geconcentreerd werken of een tijdje in stilte zitten gaf hem dat gevoel van ongemak. Daar hebben heel veel mensen last van. Het is een gevoel dat erbij hoort, maar wat de meeste mensen niet goed kunnen accepteren. Joris loste dat op door op zijn telefoon te kijken of een spel te spelen. Mensen in levende lijven ontmoeten vraagt iets van ons en Joris vond het makkelijker om vrienden te ontmoeten via zijn scherm. Vroeger hadden volwassenen tegen hem gezegd dat hij niet sociaal vaardig was, maar via het internet kon hij het wel. Joris werd continu gevoed door zijn spel, door sociale media en door de ander die hem mailtjes stuurde die hij las en beantwoordde. Hoe meer je met je mailbox bezig bent, hoe meer andere mensen jouw agenda beheren als je je daarin laat meegaan. Dat was bij Joris ook het geval, maar daarnaast werd Joris ook nog gevoed door een gebeurtenis uit zijn verleden. Mensen hadden tegen hem gezegd dat hij niet sociaal vaardig is en die gedachte, die overtuiging, voedt hem nog steeds. Er is iets dat ons voedt en bij Joris kwam zijn voeding veelal via het internet binnen en via een oude opmerking uit zijn verleden. De opmerking uit zijn verleden inspireerde hem om geen face-to-face contact aan te gaan, maar virtuele contacten. En zijn telefoongebruik vulde de tijden van ongemak. De voeding via internet en zijn verleden verzadigde Joris echter niet. Hij voelde zich immers rusteloos en onvervuld. Hij verlangde naar iets, maar hij wist niet goed wat. Hij hield zichzelf voor dat zijn telefoon en het spel hem rust gaven. Maar in werkelijkheid was het enkel afleiding van waar het werkelijk over ging in zijn leven en hoeveel hij er ook van binnen kreeg, hij had altijd meer nodig. Presteren, proberen, strijden en blijven werken zijn niet de oplossing om betere vruchten in je leven te krijgen. Het zoeken naar een beter leven, beter presteren of een beter karakter werkt niet. Je blijft onverzadigd. Gezonde vruchten zijn, zegt de Bijbel, niet het gevolg van jouw prestaties. Het oppoetsen van ons leven heeft weinig zin. Het oppoetsen van onze kruin, ons gedrag en onze vruchten, de effecten van ons gedrag, helpt ons niet. Toch blijven wij het doen en vervolgens hebben wij niet in de gaten dat wij voeding binnenkrijgen uit vuile bronnen of vervuilde aarde. Ons gedrag wordt namelijk vooral bepaald door onze voeding en niet door het oppoetsen van wat wij al hebben gedaan. In plaats van ons te focussen op de vrucht in ons leven en het veranderen van onszelf, is het beter om ons te focussen op onze voeding. Ongezonde voeding. Ongezonde voeding geeft geen echte verzadiging en je voelt je inspiratieloos, hongerig en dorstig en vol verlangen. Je honger is niet echt gestild en je verlangt naar stilte, rust en meer geluk. Je ervaart misschien zelfs ademnood en je maakt je zorgen of piekert veel. Gezonde voeding daarentegen verzadigt wel en je voelt je ontspannen en vredig. Je staat nog steeds in de hagel, wind, sneeuw en brandende zon, maar je waait niet om en draagt vrucht. Valkuilen en belemmerende patronen beheersen je leven onbewust. Ook gedachten en overtuigingen houden je tegen in het leven. Wanneer je dit merkt, is het allereerst belangrijk te kijken naar de voeding die je binnenkrijgt. Wij nemen van alles tot ons wat ongezond voor ons is en niet bedoeld is als voedsel. Waar jonge kinderen bijvoorbeeld zand of schoonmaakmiddelen in hun mond stoppen, nemen wij onder andere beelden vol geweld en onaangename woorden tot ons. Bijvoorbeeld via televisie en sociale media. Maar soms worden wij ook ongezond gevoed door ervaringen tijdens ons leven. Gebeurtenissen hebben impact. Er zijn drie manieren waarop wij gevoed worden door ervaringen uit ons leven en die tot doffe, lelijke of zelfs rotte vruchten kunnen leiden. Allereerst een vuile, ongezonde bron. Onze identiteit wordt gevoed door onvervulde behoeften en emoties. Daardoor ontwikkelen wij onbewuste verhalen over onszelf, zijn we onzeker en kregen we een verkeerd zelfbeeld. Wij nemen vuile ideeën tot ons als voeding. 2. De wortels zitten vast aan andere bomen. Onze gedachten worden gevoed door de meningen, ideeën en woorden van andere mensen. Daardoor hebben wij belemmerende overtuigingen ontwikkeld, vinden wij de mening van de ander te belangrijk en geloven wij de leugens in ons hoofd. Andere mensen voeden ons. 3. De verkeerde plek. Wij worden gevoed door verkeerde missies die eigenlijk van andere mensen zijn, of door vervuilde kennis en ideeën die niet passen bij het leven dat God voor ons voor ogen heeft. Daardoor ervaren wij de verwarring over onze eigen roeping en over wat wij echt belangrijk vinden. Wij worden gevoed door verkeerde verlangens. Een vuile, ongezonde bron. Sommige van onze wortels staan in een vuile bron. De vuile bron ontstaat doordat wij er troep in gooien, zoals geweld van televisie of sociale media, maar ook door ervaringen uit ons verleden. Deze ervaringen zijn vaak onbewuste verhalen geworden die wij ons hele leven meenemen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: als ik wat zeg, dan word ik afgewezen. Als ik veiligheid nodig heb, dan maken anderen daar misbruik van. Als ik erkenning nodig heb, dan is er nooit iemand voor mij. Als ik mij graag wil uiten, dan wordt mij de mond gesnoerd. Eén gebeurtenis op jonge leeftijd kan zo een onbewust verhaal worden dat op de toekomst komt te liggen. Herinner jij je Ellen nog? Ze wilde steeds presteren omdat ze bang was ontmaskerd te worden als domoor. Zij herinnert zich nog een gebeurtenis van toen zij een jaar of 4 was. Zij wilde zelf haar broodje smeren en ze had zelf op een zaterdagochtend een bordje uit de kast gepakt, een mes, een boterham en beleg. Maar haar moeder zei toen tegen haar: dat kun jij nog niet, daar ben jij te klein voor. En ze had alles afgepakt en op het aanrecht gezet. Een andere herinnering uit haar jeugd was op school. Ze zat in een combinatieklas van groep 1 en 2. Ze was heel erg geïnteresseerd geweest in het werkje dat de kinderen uit groep 2 hadden moeten maken. Ze had het werkblad te pakken gekregen en was het ook gaan maken. Blijkbaar was het niet helemaal goed geweest en de juf had het ontdekt, het blaadje afgepakt en gezegd: dat kun jij nog helemaal niet, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. Dit is eigenlijk niet de bedoeling, jij mag met de poppen spelen. In beide situaties had Ellen behoefte gehad aan autonomie, iets zelf kunnen, en aan ondersteuning. Zal ik je even helpen? Maar ze kreeg in beide gevallen te horen dat zij er nog niet aan toe was. En daardoor kreeg zij een onbewust verhaal. Als ik behoefte heb aan autonomie met wat ondersteuning, dan ben ik daar nog niet klaar voor en is er geen ruimte voor steun. Of kijk naar het verhaal van Joris, die opgaat in zijn telefoon- en computerspel. Zijn moeder en zijn juf zeiden tegen hem, toen hij op de basisschool zat, dat hij niet zo sociaal vaardig was. Hij maakte vaak ruzie met klasgenootjes en hij pakte, bijvoorbeeld, hun speelgoed af, omdat hij er graag zelf mee wilde spelen. Hij begreep niet goed wat het concept samen delen was. En de reactie van onder andere de juf was vervolgens: je kunt ook helemaal niet samen spelen met andere kindjes. Ga jij maar even aan de tafel een puzzel maken. Dat kun je alleen doen. Joris had behoefte aan uitleg. Hoe kun je delen? En aan bevestiging. Jij kunt wel leren samenspelen. Maar hij werd apart gezet. Zijn onbewuste verhaal werd: Als ik behoefte heb aan bevestiging en uitleg, dan word ik apart gezet. Monica was het jongste kind in een gezin van 3 kinderen. Ze had een oudere broer en een oudere zus. Haar oudere zus was soms heel dominant en ze voelde zich een beetje de tweede moeder van Monica. Monica was het nakomertje en iedereen ontfermde zich over haar en wilde haar verzorgen. Monica liet iedereen maar een beetje hun zorg op haar bot vieren. Haar moeder en haar zus bepaalden voornamelijk wat ze aan activiteiten deed, hoe zij eruit zag en waar ze wel of niet heen ging. Op een dag had haar moeder een nieuwe jurk voor haar gekocht, maar ze vond deze eigenlijk helemaal niet zo mooi. Ze herinnert zich het voorval nog heel goed. Ze was toen 7 of 8 jaar. Ze weigerde de jurk aan te trekken. Haar moeder was vervolgens verdrietig en haar zus schold haar uit voor egoïst en verwend nest. Monica had behoefte om eens een keer zelf te kiezen en zelf te bepalen. Maar ze kreeg daar geen ruimte voor en werd zelfs uitgescholden. Haar onbewuste verhaal: als ik behoefte heb aan autonomie en authenticiteit, jezelf zijn, dan is daar geen ruimte voor en ben ik een verwend nest. Rien was een druk en gezellig jongetje. Hij stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Maar zijn ouders vonden het regelmatig irritant en ze schaamden zich soms ook voor zijn theatrale gedrag. Rien kreeg daardoor regelmatig tijdens feestjes te horen: "Sst, doe even normaal en wees stil." En: "Houd je even in en ga rustig met de blokken spelen." Hij herinnert zich ook nog een voorval dat hij een kleine opvoering had gegeven en dat zijn ouders helemaal geen applaus hadden gegeven. Hij had gevraagd waarom ze niet applaudisseerden en ze hadden gezegd: "Vanuit de visie dat je altijd eerlijk moet zijn, dat is het beste voor iedereen." Maar het was kinderachtig en helemaal niet interessant. "Je bent een beetje saai." En dat had hem als kind heel erg geraakt. Rien had er behoefte aan om zich te uiten, zelfexpressie. En hij had daarbij ook behoefte om daar erkenning voor te krijgen. Maar hij moest zich steeds inhouden. En als hij zich toch uitte, moest hij wel interessant zijn om erkend te worden. Zijn onbewuste verhaal was geworden: als ik behoefte heb om mij te uiten, dan moet ik stil zijn. En als ik behoefte heb aan erkenning, dan blijk ik saai te zijn. De vuile bron bestaat daarmee allereerst uit onvervulde behoeften. Een onvervulde behoefte aan bijvoorbeeld expressie, veiligheid, erkenning of jezelf uiten. En daarnaast bestaat de vuile bron door die ervaringen ook uit triggeremoties. Je hebt bij die oude ervaringen emoties gekregen als angst, bezorgdheid, machteloosheid of eenzaamheid die plotseling getriggerd worden. Die behoeften en emoties vormen, vaak onbewust, een verhaal dat bepaalt hoe wij op situaties in ons huidige leven reageren. Het bepaalt hoe wij over onszelf denken, onze identiteit en ons zelfbeeld en vervolgens ook hoe wij ons gedragen. Wanneer je bijvoorbeeld behoefte hebt aan erkenning, kun je een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Als je vervolgens relaties beter wil leren vasthouden en elkaar beter wil gaan begrijpen, is dat heel erg lastig, doordat het onbewuste verhaal over jezelf negatief is. Je zelfbeeld wordt in dat geval nog gevoed door je behoefte aan erkenning en gezien worden. Je zelfbeeld is negatief en het lukt je niet goed om de keuzes te maken die nodig zijn in je relaties. Ellen heeft steeds opnieuw behoefte aan ondersteuning. Ze heeft behoefte aan steun van een therapeut, van haar werkgever, haar leidinggevende, haar collega's. Daardoor blijft ze onzeker. Ze wil niet dom gevonden worden en blijft proberen te presteren. Haar zelfbeeld, dom zijn, wordt gevoed door haar verleden, waardoor ze negatief blijft. Joris heeft er steeds weer opnieuw behoefte aan om dingen te begrijpen voor hij er iets mee kan. Hij heeft ook voortdurend weer bevestiging nodig dat hij dingen wel kan. Hij wil niet de sukkel van de groep zijn en gaat groepen daarom maar uit de weg. Zijn zelfbeeld, asociaal zijn, wordt gevoed door zijn verleden en blijft nog negatief. Monica kan niet meer aangeven wat ze zelf graag wil en kan geen eigen keuzes maken. Ze heeft een onvervuld verlangen om zichzelf te zijn, maar heeft het idee dat zij dat niet kan en er geen ruimte is voor haar. Ze wil niet het verwende nest zijn en geeft daarom maar toe aan de wensen van anderen. Haar zelfbeeld, verwend zijn, wordt nog gevoed door oude gebeurtenissen. Rien wil niet saai zijn, maar ook niet irritant gevonden worden. Hij heeft nog altijd heel erg de behoefte om zich te uiten en tegelijk erkenning te krijgen voor zijn interessante levensstijl. Het voelt soms of hij uit elkaar getrokken wordt. Zijn zelfbeeld blijft verwarrend door de ervaringen uit zijn verleden. De wortels zitten vast aan andere bomen. Als je bang bent voor wat mensen van je vinden, zet je een val op voor jezelf. Maar als je op de Heer vertrouwt, kan niemand je iets doen. Spreuken 29, vers 25 uit de Basisbijbel. Onze gedachten en identiteit worden enerzijds via de vervuilde bron gevormd door de onvervulde behoeften en triggeremoties. Anderzijds worden gedachten en zelfbeeld ook gevoed door opmerkingen van andere mensen via de wortels van mensen waar wij nog aan vastzitten. Wanneer de wortels van je gedachten en zelfbeeld in een vuile bron liggen, komen je emoties niet tot rust en worden je behoeften niet vervuld. Om je behoeften toch te vervullen of je emoties tot rust te brengen, haak je jezelf vast aan andere mensen en maak je jezelf feitelijk van hen afhankelijk. Je hoopt dat de ander jou geeft waar je behoefte aan hebt, bijvoorbeeld erkenning. Je gedachten worden dan niet alleen meer gevormd door de emoties en behoeften uit de vuile bron, maar ook door de uitspraken, meningen en woorden van de ander. En die uitspraken versterken de zware emoties en onvervulde behoeften vanuit die vuile bron die je al had. Een onvervulde behoefte aan erkenning die je een eenzaam gevoel geeft kan, bijvoorbeeld, gedachten oproepen als ik ben het vast niet waard. Deze gedachten worden dan gevormd door de voeding van emoties en behoeften uit de vuile bron. Vervolgens kan deze onvervulde behoefte aan erkenning versterkt worden door opmerkingen als dat kun jij niet. Bijvoorbeeld door belangrijke volwassenen in ons leven die dat in onze jeugd tegen ons zeggen. Vervolgens hebben ook de woorden van mensen uit onze omgeving impact op ons. Die woorden maken ons en voorzien in onze behoefte aan erkenning, of ze breken ons en kwetsen ons. Zelfs als je maar de indruk krijgt in het hier en nu dat iemand denkt dat jij het niet kunt, ervaar je door je verlangen naar erkenning direct afwijzing. De overtuiging, ik ben het vast niet waard, wordt dan gevoed door gedachten en herinneringen uit het verleden, via de vuile bron, en door woorden in het heden, via de wortels van anderen. Onze overtuigingen worden gevoed door woorden en meningen van andere mensen. Ofwel, wij zitten met onze wortels vast aan hun wortels. En bomen kunnen elkaar via hun wortels voeden en in leven houden, maar ook kapot maken. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je het moeilijk vindt om keuzes te maken. Daarbij vraag je jezelf bijvoorbeeld steeds af wat je ouders ervan vinden. En je bent in feite zelfs nog afhankelijk van je ouders als de mening van je ouders vooral belangrijk is om juist heel bewust het tegenovergestelde te doen. Om precies het tegenovergestelde te kunnen doen van wat je ouders vinden dat jij hoort te doen, moet je immers weten wat de mening van je ouders is. Je bent in feite afhankelijk van wat zij vinden, maar dan om het juist anders te doen. Je kunt naast je ouders ook vastzitten aan je grootouders, de juf, kinderen uit je klas of, in het hier en nu, aan collega's, vrienden en kennissen. Wanneer je hun mening te belangrijk vindt of nog hunkert naar erkenning en gezien en gehoord worden, is dat het geval. Maar ook leraren, predikanten en kerkleiders kunnen jou voeden en jouw gedachten en overtuigingen beïnvloeden. Als hun mening erg belangrijk is voor jou, is het belangrijk om te onderzoeken of dit komt doordat je aan hen vastzit of dat je op een gezonde manier naar hen luistert. Ellen zit met haar wortels vast aan de wortels van de boom van haar ouders en juf. De woorden, dat kun jij niet, dreunen nog na in haar hoofd en blijven haar nog voeden. Haar valkuil om perfectionistisch te willen zijn en te presteren, komt voort uit deze gedachten en het gevoel van pijn en machteloosheid dat deze woorden met zich meebrachten. Joris zit met zijn wortels vast aan de boom van zijn juf en haar woorden, jij kunt niet samenspelen, dreunen nog bij hem na. Zijn valkuilen om zich terug te trekken en onzichtbaar te maken, komen voort uit deze woorden en uit de verbazing en eenzaamheid die hij daarbij heeft gevoeld. Monica wordt gevoed door de wortels van de boom van haar moeder en zus. De woorden, je bent een verwend nest, voeden haar tot op de dag van vandaag. Haar valkuil om zichzelf weg te cijferen komt voort uit de pijn en machteloosheid die zij voelde toen ze als kind niet haar eigen jurk mocht kiezen. Rien wordt op zijn beurt gevoed door de wortels van de boom van zijn moeder die zei, houd je in en je bent saai. Zijn moeder voedt hem feitelijk nog elke dag met deze woorden doordat ze in zijn hoofd zijn blijven hangen. Woorden die ooit of onlangs tegen je gezegd zijn, dreunen nog na en bepalen soms keuzes die je maakt. Je maakt keuzes op basis van wat jij denkt dat andere mensen zeggen of vinden. Je kunt in dat geval zeggen dat je vertrouwt op de mening van andere mensen of op de woorden van andere mensen die in jouw gedachten zijn gestopt. Of je haalt nog kracht uit het moment dat anderen je erkenning geven of jou werkelijk zien zoals jij bent. Denk terug aan de tekst uit Jeremia. Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. Jeremia 17, vers 5. Wanneer jij de mening van de ander belangrijk vindt of kritiekloos luistert naar leraren, dan vertrouw je op die ander. Je laat die ander jouw gedachten en overtuigingen bepalen. Ook wanneer jij bevestiging nodig hebt, erkenning zoekt en anderen nodig hebt om jouw veiligheid te geven, ontleen je kracht aan andere mensen. Dat is echter niet wat God voor ogen heeft. Niet anderen moeten jou de broodnodige kracht geven wanneer ze je bevestigen, erkenning of veiligheid bieden. Hoewel het wel fijn is wanneer ze het doen. Als mensen hebben wij het namelijk ook nodig dat wij elkaar bemoedigen. Maar wanneer wij het niet krijgen, hoeven wij ons er niet rot, onzeker of onrustig bij te voelen. God wil namelijk je gedachten en zelfbeeld bepalen, je behoeften vervullen en je geven wat je nodig hebt. Wij maken, als wij onze kracht halen uit wat anderen zeggen of doen, nog geen keuzes vanuit Gods inspiratie. In feite keer je je dan af van de Heer. Je vertrouwt andere mensen meer dan dat je God en je eigen door God gegeven mogelijkheden vertrouwt. Zoals Petra, die hierover vertelde in een van de coachsessies. Ik durf echt in de vergadering niet mijn hand op te steken, te interrumperen of ook maar iets te zeggen. Dat komt doordat ik vroeger ben gepest. En daardoor ben ik nu heel onzeker geworden en ik durf mezelf eigenlijk niet meer uit te spreken. Ik wil gewoon graag dat mijn collega's mij aardig vinden. Petra wordt in de vergadering gevoed door de mening van haar collega's en door gebeurtenissen uit haar verleden. Het zijn de stemmetjes van haar pesters die nog in haar hoofd zitten en haar overtuiging en zelfbeeld voeden. En ze voeden ook haar gedachten over de eventuele mening die haar collega's over haar hebben. Ze staat geworteld in een vuile bron en zit nog vast met haar wortels aan haar pesters en aan haar collega's. Ze wordt hierin nog absoluut niet gevoed door Gods woorden. Het is, denk ik, belangrijk om op dit moment in het boek enige nuance aan te brengen. Op het moment dat we, net als Petra, onzeker zijn en ons niet durven uit te spreken, wil dit niet zeggen dat alle wortels van ons leven slechte voeding binnenkrijgen. Misschien draagt Petra op andere gebieden in haar leven wel hele mooie, gezonde vruchten. Dat zie je in een dergelijk voorbeeld niet direct terug. Duidelijk is alleen wel dat, bij Petra, in ieder geval enkele van haar wortels ongezonde voeding opnemen. Ze zit onder andere nog vast aan de bomen van haar pesters en ze wordt nog gevoed door hen. Petra had wel een aantal gezonde vruchten in haar leven, echter kreeg ze ook slechte voeding binnen en daardoor waren niet al haar vruchten gezond en waren er her en der rotte plekken te zien in haar leven. Is dat erg? Wanneer ze merkt dat het haar van God afhoudt, wel. De verkeerde plek. Als laatste kan het ook zijn dat er wortels van ons leven in vervuilde of verkeerde aarde staan. Wij staan, bijvoorbeeld, volledig op de verkeerde plek geworteld met ons leven. Dan doen wij dingen die niet voor ons bestemd zijn. We staan op het land van iemand anders of de aardsoort is niet de soort die bij ons past. De ene boom heeft een zure bodem nodig en de andere boom een alkalisch of niet zure bodem. Zet je de boom op de verkeerde plek, dan heeft hij het moeilijk. Monica gaf elke week catechisatie aan een groep jongeren in haar kerk. Er was heel lang niemand geweest die catechisatie wilde geven en er was daardoor een probleem ontstaan. Er waren twee groepen en één van die groepen werd geleid door een goede vriendin van Monica en zij deed het vol overgave, liefde en enthousiasme. Maar zolang er voor de andere groep geen begeleider was gevonden, werden beide groepen samengevoegd tot een hele grote groep. Dat maakte dat de betrokkenheid onderling minder werd. Toen haar vriendin haar vroeg om de tweede groep te leiden en ze de overgave, liefde en het enthousiasme bij haar vriendin zag, wilde Monica dat wel. Haar vriendin dacht ook dat dit wel iets was voor Monica en God kon haar geven wat ze nodig had. Monica zelf twijfelde er daar heel diep van binnen wel een beetje aan en daarom bracht ze het in gebed. Ze kreeg geen duidelijke stem uit de hemel te horen, maar ze gaf toch toe aan de wensen van haar vriendin en nam de taak op zich. Zie hierin ook het eerder beschreven onbewuste verhaal van Monica weer opspelen. Misschien was dit inderdaad wel Gods weg voor haar en ze deed in ieder geval iets goeds in zijn koninkrijk. Daar kon niets op tegen zijn en ze had ook wel een aantal talenten die nodig zijn om zo'n groep te begeleiden. Monica voelde zich echter niet prettig voor de groep. Ze kreeg de structuur niet op orde en ze hield ook de aandacht van de jongeren niet vast. De twijfels en het onbehagen werden alleen maar groter, naarmate ze langer catechisatie gaf. Ze raakte verward over haar missie. Wat heeft God dan met haar voor? Ze had toch gebeden, ze deed toch een goede taak in Gods koninkrijk en ze was toch van betekenis voor de jongeren en haar vriendin? We hebben het in ons leven ook moeilijk als wij op de verkeerde plek aan de slag gaan. Wij raken vertwijfeld over waarvoor wij op aarde zijn, omdat we op zo'n moment gevoed worden met de missie van een ander. We zien andere mensen bloeien in hun missie. Als wij dezelfde taak op ons nemen, voelen we twijfels, onbehagen en onzekerheid. En terwijl wij de missie van een ander uitvoeren, verwaarlozen wij de missie die God wel voor ons voor ogen heeft. Maar tegelijk kunnen wij niet anders op dat moment, omdat wij niet weten wat eigenlijk echt onze missie is. En of je nu op de goede of de verkeerde plek staat, soms is de aarde zo vervuild dat we niet goed kunnen groeien. Daardoor voelen we ons niet vervuld. Er zitten overal stenen en rotsen in onze bodem, waardoor wij niet dieper kunnen groeien, niet diep geworteld kunnen zijn. En dat betekent dat je niet stevig in het leven staat. Bij het minste of geringste waai je om. Je weet niet goed wat belangrijk voor je is. Je twijfelt continu aan jezelf en aan het plan voor je leven en je voelt je heel onzeker. Veel mensen gaan daardoor op zoek naar hun missie, hun roeping, naar hun bedoeling. En vaak levert dat meer stress op dan vrede. Het is duidelijk dat niet alleen de negatieve invloeden van televisie en sociale media ongezonde voeding geven. Ook gebeurtenissen, woorden van andere mensen, onvervulde behoeften, emoties en niet passende activiteiten geven ongezonde voeding. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan kijken naar wat wel gezonde voeding voor ons leven is.